Laten we boodschap 2 en boodschap 3 in één keer doen, deze sessie. Maar er is geen tijd om door de overzichten te lezen. So, lees het maar in je eigen tijd. Ja? Zoveel rijke punten in een overzicht. Maar ik wil gewoon een last geven voor ons. Boodschap 2 en boodschap 3. Iedere boodschap gaat over één hoofdstuk in Romeinen. Boodschap 2 over Romeinen 5 en boodschap 3 over Romeinen 6. En ik wil graag beginnen met Romeinen 5, vers 1 en vers 2. Romeinen 5, 1 en 2. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Amen. Door wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof. Tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En hier zien we een paar belangrijke punten. De eerste natuurlijk is dat wij zijn gerechtvaardigd. Halleluja voor rechtvaardiging van God.
Amen.
Wij zijn gerechtvaardigd, maar met een doel.
Amen.
En hier zien we dat het doel is eerst zodat wij toegang kunnen krijgen.
Amen.
Tot deze genade waarin wij staan. En hier zijn zoveel diepere punten dat we moeten zien. Het is compleet en helemaal anders om te zeggen dat wij hebben genade ontvangen. Helemaal anders. Wat is anders? Om genade te ontvangen betekent dat mijn positie verandert niet. Maar om toegang te krijgen tot genade waarin ik kan staan, betekent dat mijn positie is nu veranderd. En wij hebben nu vandaag een verandering van onze positie. Wij waren vroeger takken in de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar nu vandaag hebben we vanuit deze boom uitstappen en nu zijn we in de boom des levens.
Amen.
Dit is een geënt leven.
Ja,
en en genade ook. Genade is ook iets dat we moeten zien in een diepere zin, in een diepere manier. Genade is niet maar onverdiende gunst.
Ja.
Hier hebben we toegang gekregen tot deze genade. Toegang. Het is zoals een koelkast met al de rijkdommen erin. Pizza en ijsjes. Zoveel dingen in de koelkast. En wij hebben toegang gekregen. Het is een voortdurend voorziening.
Amen.
So, het is niet onverdiende gunst. Niet onverdiende gunst in de zin dat het is niet alleen maar onverdiende gunst. Genade is. Maar net zoals onze broeder gisteren heeft al gezegd. Met de kern van de Bijbel zijn er lagen. En we moeten dieper en dieper en dieper graven om de kern van de Bijbel te aanraken.
Amen.
En dit is wat is onze centrum. Amen. Deze week in dit conferentie. We willen dieper gaan.
Amen.
Om het hart van God aan te raken.
Amen.
So, wij hebben toegang gekregen tot deze genade, maar dat is niet alles. Het is een genade waarin wij kunnen staan. En wat is dat? Dat is een geënt leven.
Ja.
Want wij staan in de boom des levens als ranken in de wijn.
Ja.
Als takken in de boom.
Ja.
Onze positie is helemaal veranderd.
Ja.
En hoe is dit gebeurd? Wij eerst werden we geboren als ranken of takken van de boom van de kennis van goed en kwaad, natuurlijk. En we zaten vast. Satan had een greep over ons. Satan had ons in zijn grip. En wat er ook gebeurde, wij hebben geen keus. We waren bestemd voor de poel des vuurs. Maar met de dood van Christus, het vernietigde degene die de macht over de dood had. So, wij waren nog steeds verbonden met de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar deze boom had geen kracht over ons. Wij zaten los, een beetje los. En door geloof, simpelweg, in een simpelweg, simpel manier, kunnen we zeggen, oh, Heer Jezus! Amen. En opeens, meteen, pop! Amen. En nu staan we in genade. Amen. Nu staan we in de boom des levens. Amen. Als takken in de boom des levens. Halleluja! Amen. En toen we toch geloof kwamen en ons lieten dopen, gebeurde dit. Ja? Maar wat is het verschil eindelijk tussen de boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad? Eindelijk, de boom van de kennis van goed en kwaad is een zwakke boom. En de boom des levens is een krachtige boom. In welke zin, in welke manier? In de zin van Gods economie. Voor de uitvoering van Gods economie op die aarde, in het universum en in ons, kunnen we niet afhankelijk zijn van de boom van de kennis van goed en kwaad. De boom van de kennis van goed en kwaad heeft geen kracht om Gods economie te uitvoeren. Wij hebben de boom des levens nodig. Amen. Zo Romeinen 5:2, net, in Romeinen 5:2, Paulus zei, we hebben deze genade waarin wij staan, en wij roemen. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wij kunnen nu roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Als wij zijn takken in de boom van de kennis van goed en kwaad, dan roemen wij in een helemaal een andere ding. Wij roemen in onze eigen kracht. Wij roemen in onze natuurlijke onderstoning. Maar de boom van de kennis van goed en kwaad, dat is een zwakke boom. En sommige broeders roemen nog steeds in al deze dingen, maar bijvoorbeeld, als ik zeg tegen Jeroen, hey Jeroen, dit is niet de juiste manier om dit te doen of om dat te doen. En Jeroen, zijn respons is, wie ben jij? Ik heb 30 jaar lang ervaring om de Heer te dienen. Wie ben jij? Dit is roemen in onze ervaringen. Roemen in onze natuurlijke ondersteuning. Duidelijk is dit niet de boom des levens. En ik heb ook de vers, de Bijbelversie. Romeinen hoofdstuk 5, vers 6. In vers 6, Paulus zei, want toen wij nog krachteloos waren, is Christus ter rechter tijd voor goddelozen gestorven. Twee woorden hier. Krachteloos en goddeloos. Wij waren krachteloos en wij waren goddeloos. Wat is dit krachteloos en goddeloos? Dit is toen wij waren nog steeds staken in de boom van de kennis van goed en kwaad. Krachteloos en goddeloos. Wij zijn godvruchtig niet vanwege onze ervaringen. Niet vanwege onze skillset of natuurlijke capaciteit. Wij zijn godvruchtig, want wij zijn verbonden met de levende Christus. Amen. Met de boom des levens. Amen. En deze week kreeg ik een vraag eindelijk. Dus misschien is het nodig om over dit te spreken. Iemand zei tegen mij, jullie spreken over Romeinen 5 tot en met 8. En de kern van de Bijbel is leven en dood. Maar ik zie geen woord kern. En ik zie geen woord boom. Boom des levens en boom van de kennis. Ik zie geen woord boom of kern in Romeinen 5 tot en met 8. Waarom spreken jullie broeders jullie eigen ding? Vertel het maar aan Jezus Christus in Matthäus 22. Jezus, Matthäus 22, vers 31. Ik moet een pauze nemen voor de vertalers. Okay. Matthäus 22, vers 31, tot en met vers 33. De Heer Jezus zei. Okay, de achtergrond is, de Sadduceeën. Zij geloven niet in de opstanding. So, ze willen een uitdaging geven aan de Heer Jezus. Okay? Verdedig maar de zaak van opstanding. So, ze vragen de Heer, wat van de opstanding? Oké, geef ons een bewijs. Okay? Maar de Heer zei, wat nu de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is? Toen hij zei, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Amen. Hij is niet de God van doden, maar levenden. Amen. Dat is zijn antwoord. Amen. Wat? Hoe is dat een antwoord voor? Voor de opstanding. En in vers 33, en toen de menigten dit hoorden, stonden zij versteld over zijn leer. Ik denk dat de menigten hier, er waren twee groepen. De eerste groep, oh, dit is goed, goed, goed antwoord. Maar de tweede groep is, hè? Hoe kan dat nou? Je hebt niets over opstanding gezegd. Want het is gewoon een naam. God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hoe is dat een antwoord of een verdediging voor opstanding? Maar voor de Heer Jezus, dit was genoeg. Waarom? Want de Heer Jezus was niet oppervlakkig. Hij zichzelf, hij is het woord van God. Hij is de Logos. En hij weet dat in de Logos zijn er lagen. Als wij blijven in de oppervlakkige bereik, dan zien we alleen zwart op wit. Dan kunnen we schaken misschien met zwart op wit. Maar niets meer. Maar de Heer, hij wil dieper graven. En achter elke waarheid is er iets dieper dat wij moeten zien. Want Gods hart is de diepste laag. Gods hart is de kern van de Bijbel. Daarom is onze ogen helemaal anders met de ogen van de Heer. Voor ons, wij komen op vers 32 en wij zien alleen een naam van God. Maar God ziet iets dat is helemaal anders. Hij ziet opstandingsleven. De waarheid van opstanding. Wij moeten verder gaan in onze studeren van de Bijbel. Wij willen niet de letter. 2 Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 6. Paulus zei hier. Hoofdstuk 3, vers 6, 2 Korintiërs. De letter dood, maar de geest maakt levend. Wij willen niet alleen de letter krijgen, heilige. Wij willen dieper gaan. Zo, dit is het verschil. Wij moeten dieper gaan. En dit is ook een thema dat we moeten vasthouden in deze conferentie. In dit conferentie, okay? Nou, wij hebben een geënte leven. Dit is de waarheid in Romeinen 5 tot en met 8. Maar voor zo'n geënte leven hebben we twee aspecten nodig. De eerste aspect is de objectieve aspect. En de tweede aspect is de subjectieve aspect. Wij hebben al de objectieve aspect gezien. En dat is tijdens onze rechtvaardiging. Hebben we al een vrijheid en behoudenis gekregen. En nu zijn we vast verbonden met de boom des levens. Maar misschien hebben we nog steeds de ervaring van Romeinen 7. En wat is dat? Ik wil Gods wil doen, maar eindelijk kan ik niet Gods wil doen. Ik wil de goede doel doen, maar eindelijk kan ik niet. Ik heb geen kracht. Ik geloof in de Heer Jezus, maar ik heb geen getuigenis van de Heer Jezus. Waarom? Zo gek. Want Weil misschien sind wir noch steeds mehr verbunden mit, misschien sind wir nicht mehr verbunden mit der Baum von der Kenntnis von Gut und Gefahr, feitlich ist es ein Feit, dass das Element von der Baum von der Kenntnis von Gut und Gefahr ist noch steeds unsere Zusammenstellung. So darum hebben we de subjectieve aspect van de geënte leven nodig. Anders is onze ervaring van het christelijke leven gek. Weet je waarom? Boom van de kennis van goed en kwaad. Goed en kwaad. G-E-K. Gek. Het is een gekke boom. Wij worden gek. Word niet gek, broeder. Als we in de element van de boom van de kennis van goed en kwaad blijven, dan worden we gek. Laten we dat niet doen. Niet doen, broeder. Wij hebben meer verlossing nodig. Zo objectieve verlossing, behoudenis is niet genoeg. Wij hebben ook subjectieve verlossing en behoudenis nodig. En dit ook kunnen we zien in Romeinen 5. In vers 10, Paulus zei, want als wij... Toen wij vijanden waren, dat is hier in deze boom, okay, met God verzoend zijn, en dat is nu hier in deze boom, okay, door de dood van zijn zoon, veel meer, halleluja, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Wij hebben een veel meer behoudenis. Vol met leven. En dit is de subjectieve aspect van onze verlossing eindelijk. Nadat wij geëen zijn op de boom des levens, dat is hier, maakt de krachtige dood van Christus een einde aan het satanische element in ons. En vervangt dat element door Christus als ons leven, door de opstanding. En dit is niet een eenmalige ding. Dit is voortdurend. Wij moeten dood ervaren en daarna opstanding. Dood, daarna opstanding. Elke dag, elk moment. Dit is de manier. Dit is de methode, we kunnen zeggen, van onze behoudenis. Leven, dit is een leven van dood en opstanding. In andere woorden, is het een leven van de doop. Wat is de doop? Eindelijk de doop is een begrafenis, dat is dood en opstanding. Maar in onze concept misschien is de doop een eenmalige ding. In de eerste keer, de eerste dag. Maar eindelijk in de Bijbel is het niet zo. So, hier zien we nog een keer dat we moeten dieper gaan. Amen. Wij kennen de doop als een eenmalige ding. Maar de doop is eindelijk voortdurend. Elke dag, elk moment moeten we een leven van de doop ervaren. Oké, onze doop stopt niet bij het water. Ja? En zo'n leven is eindelijk een leven van genot. En ik vind hier Psalm 23 zo mooi. Psalm 23, alleen 6 versen in Psalm 23. Maar er zijn zoveel lagen in Psalm 23. Misschien hebben we iets dat we hebben nooit gezien. Oké, okay, so in vers 4 van Psalm 23. Zelfs als ga ik door een dal van dieper duisternis. Een dal van dieper duisternis. Dat is verdrukking, toch? Dat is dood. Maar in vers 5. Hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Of in andere woorden, een tafel, een feestmaal. Zo, ten midden een ervaring van verdrukking, is er een feestmaal. Is er een genot. Zo gek. Maar eindelijk is het een normale christelijke leven. Dit is duidelijk een ervaring van een feestmaal, maar ook duidelijk een ervaring van verdrukking. Daarom zegt Paulus dat wij kunnen roemen in onze verdrukkingen. Dat is ook in Romeinen 5, in vers 3. Paulus zei, en dat niet alleen. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. want, het is in de verdrukkingen dat wij kunnen God proeven als ons genot in elke situatie. Het is helemaal anders voor een ongelovige en voor een gelovige tijdens verdrukkingen. Voor een ongelovige gaan deze mensen door de verdrukking met bitterheid. Maar voor ons, wij kunnen door elke verdrukking wandelen met zoetheid. Dit is een unieke ervaring van een christen en niet voor een ongelovige. Okay? In Romeinen 5, en we zullen teruggaan naar Psalm 23 meerdere keren tijdens deze gemeenschap. Okay? Maar in Romeinen, wij hebben al gezegd dat God is ons genoot. Yeah? Maar in Romeinen 5, Paulus verwijst naar veel aspecten van God als ons genoot. Tenminste 6 dingen. Hij noemt God als liefde, genade, vrede, hoop, leven en heerlijkheid. En voor elke zaak kunnen we een conferentie hebben. Maar ik wil snel een paar van deze aspecten doornemen. De eerste, en misschien kunnen we kunnen zeggen, de meest belangrijke is liefde. En wanneer een ongelovige lijden, kunnen ze geen liefde voelen. Dit is onmogelijk. Echte liefde. Sterker nog, misschien hebben ze een gevoel dat de wereld hen haat. Ja? En misschien hebben we ook soms het gevoel dat onze managers op werk, op onze kantoor, helemaal niets om ons geven. Zo voelde ik me ook soms. Maar ik kende mijn God. Ik ken de Heer. En ik ken hem als mijn Vader God. Zo in mijn verdrukkingen voel ik de liefde van mijn Vader God in elke situatie, in elk moment. Daarom is er geen bitterheid, maar alleen zoetheid in elke verdrukking. Halleluja. De wereld maakt me dan haten, maar mijn Vader houdt van mij. Dit is een unieke christelijke ervaring. En wat van genade, de tweede aspect. Genade is God als onze voorziening, te midden van gebrek. En we kunnen het gevoel hebben misschien dat we het niet kunnen volhouden tijdens een verdrukking en niet verder kunnen gaan. Maar, en veel mensen ook ervaren een burn-out. Dit is heel normaal in Nederlands cultuur, burn-out. Ik heb burn-out vroeger nooit gehoord. Alleen hier in Nederland, burn-out. Klopt dat, broeder? Maar wij kennen onze God als christenen. Hij komt binnen en hij spreekt tot ons en hij verzekert ons dat zijn genade voldoende is voor ons. Er is een constante stroom vanuit Gods troon. En Gods element binnenstroomt. Amen. Zo, ook al lijden we, op de een of andere manier kunnen we het doorstaan. Omdat er geen gebrek aan voorziening is. Laten we nog eens steeds teruggaan naar Psalm 23. Okay? Want het is een zeer mysterieuze hoofdstuk. In het begin, David, koning David, hij zei, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Zo, David ligt daar. Maar daarna zegt David, zelfs al ga ik door een dal van dieper duisternis. Dit verwijst naar wandelen, lopen. Zo, David ligt, maar David ook loopt. Welke is het nou? Liggen of lopen? En daarna, in de volgende vers, zegt hij richt voor mij een dis aan, of een tafel, om te eten. Zo duidelijk zit David aan de tafel. Zo welke is het dan? Liggen, lopen of zitten? Maak een koos. En een ongelovige kan dit niet snappen. Maar eindelijk, wij beginnen, en dit is belangrijk, de volgorde is belangrijk. Wij beginnen altijd met een situatie van rust. Zo, wij liggen in de grazige weiden. Elke morgen staan we op om de Heer te naderen. En wij genieten van de Heer als onze rust. Wij moeten beginnen met rust. Misschien is het niet zo bijzonder met zoveel openbaringen en al de aspecten van Christus. Het is gewoon grazige weiden, alleen groen. Maar dat is de wonderbaarlijke natuur van onze morgenwacht. Wij beginnen met groen, met grazige weiden, gewoon liggen. Niet zo speciaal, niet zo bijzonder, maar dat is dat is wat is nodig voor ons om naar de volgende stap te gaan. En wat is de volgende stap? Wandelen door de dal van diepe duisternis. De volgorde is belangrijk. Wij moeten beginnen met rust. Dan kunnen we wandelen met de Heer. En door de verdrukking, en alleen door de verdrukking, wij moeten de verdrukking hebben. Wij moeten de dal van diepe duisternis hebben. Anders is er geen tafel voor ons. Amen. Anders zijn de rijke aspecten van Christus niet beschikbaar is voor ons. Waarom zijn onze prijzen zo armzalig tijdens de tafel van de Heer? Want wij hebben weinig ervaringen van Christus tijdens een verdrukking. En is dit niet... Nee, het is geen vraag, het is een feit. De Nederlandse cultuur is een cultuur van, ik wil geen problemen. Oké? Okay? Ik wil voor mijzelf verzorgen. Sorry, dit is een feit. Oké? Okay? En wij moeten onze geest beoefenen. Heer, als dit is van u, dan wil ik door de verdrukking wandelen met u, Heer. Met zo'n wandel, met zo'n verdrukking, kunnen we de rijkere en diepere aspecten van Christus ervaren. En wat is de volgende stap? De volgende stap in de volgorde. In vers, wat is dat? Waar is mijn Bijbelvers? Ah, hier. In vers 5. Hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Oké. Okay. Hij zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Mijn beker vloeit over. Waarom? Ik wil de inhoud van mijn beker drinken. Waarom vloeit het over? Dit is getuigenis. Als wij kunnen de Heer, de Christus, ervaren en genieten in al zijn rijke aspecten, dan zal onze beker vloeien over. En de overvloedige Christus is een voorziening voor andere mensen. Amen. Is een getuigenis voor andere mensen. Om te zien hoe rijk zo'n Christus is. Paulus ook zei, ik ben een drinkoffer, toch? Zo, dit is een deel van onze ervaring. 6 versen. Alleen 6 versen in Psalm 23. Kijk hoe rijk het is. Wij moeten dieper gaan handelen. Amen. Wij moeten dieper gaan en wij moeten graven. Elke vers. Er is zoveel meer in elke vers van de Bijbel.
Amen.
Oké. Dit is hier. Oké, zo. Dat is belangrijk. Ja? Morgenwaak is belangrijk. Laten we beginnen met de grazige weiden, oké? Oké, so wat is het geheim om de Heer te genieten in Psalm 23 bijvoorbeeld? En dit is, alles heeft te maken met Romeinen 5, oké? Okay? Romeinen 5 en 6. Oké, wat is het geheim? Eindelijk, in deze context van Romeinen 5 en Psalm 23, het geheim is eindelijk in vers 1. Oké, wat is vers 1? Vers 1, voor al de dingen, oké? Okay? Want zoveel gelovigen ook ons misschien, onze concept is, wauw, vers 4 tot en met 6, het is zo rijk, het is onmogelijk om zoveel dingen te ervaren in zo'n rijke manier. Hoe kan dat? Het is niet mogelijk. Het geheim is vers 1. Wat is vers 1? Vers 1 is een psalm van David. Dit is belangrijk. Zeg niet dat dit niet belangrijk is. Het is persoonlijk. Het is een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. In andere woorden, David kent God. Hij kent God in een zekere zin. Hij kent God in een zekere aspect. Misschien is dit een aspect van een vorige of vroege ervaring van God. En dit is onze ervaring. Onze ervaring van God is in fasen. Is in fasen. Als wij kunnen de Heer ervaren in een bepaalde manier, dan dat is nu een toegang voor ons tot de volgende fase. En de volgende fase. Zo David, hij kent God al als zijn herder. Dit is belangrijk. En wij kunnen altijd beginnen met gewoon een objectieve kennis van God. Dat is ook goed. Bijvoorbeeld, als wij... waar is mijn papier? Oké. Als wij zitten op een stoel, denk hè. Als wij zitten op een stoel en wij doen onze eigen ding daar, En dan, opeens is er een man en hij heeft een heel scherp voorwerp in zijn hand. En hij wil u prikken. Hij wil u prikken. Wat wil je doen dan? Wat zou je doen? Run away. Bert zei, wat? Hij is altijd like zo, wat? Maar als je weet dat deze man is jouw arts en hij wil u een prik geven, medicijnen voor jouw ziekte, dan wil je nog steeds run away? Wil je nog steeds kung fu? Nee. Maar waarom? Dezelfde personen, dezelfde situatie, maar twee verschillende resultaten. Waarom? Wat is anders hier? Kennis. Wij kennen de Heer als onze arts. Daarom zijn we gewillig om door de verdrukkingen te wandelen met de Heer. En in zo'n manier krijgen we medicijnen dat we nodig hebben. Zodat wij verder kunnen groeien met de Heer. Zo, wij moeten de Heer in een diepere en rijkere manier kennen. Dag na dag. Zelfs als de kennis oppervlakkig is. Net zoals onze voorbeeld net. Als de kennis oppervlakkig is. Is er nog steeds een verschil en is er nog steeds een voordeel. Toch? Maar wat als de kennis diepgaand is? Wauw, zoveel meer rijkdom. Zoveel meer voordeel. Halleluja. Nou, zo, net zoals koning David, wij leren over God en wij kennen de Heer op minstens in deze context, op minstens in twee manieren. Openbaring en verdrukking. Openbaring en verdrukking. Deze zijn de manieren. Zo, laten we niet zeggen, probleem, ik wil geen probleem. Bye bye. Nee. Als we dat doen, dan, duidelijk, het is duidelijk waarom onze prijzen tijdens de tafel van de Heer is zo armzalig. Want geen verdrukking. En geen ervaringen van God. Maar Job is een goed voorbeeld. Hij wist al veel over God, maar door zijn uiterlijke verdrukking en door Gods innerlijke stem te horen, kan Job zei in Job 42 vers 5. Job 42 vers 5. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Hij wist al zoveel over God. Ja. Maar door in verdrukking. Het was door in verdrukking. En door de stem van de Heer. Dat nu kan Job een nieuwe en rijkere aspect van God ervaren. Amen. Dit zien van God is feitelijk God winnen. Ja. In een permanente, werkelijk en subjectieve zin. Dit zien zal de hoeveelheid van goddelijk hout in ons innerlijk vergroten. En dit brengt voort de overwinnaars. Dit is wat ons het nieuwe Jeruzalem maakt. Okay? So, wij hebben een diepere kennis van God nodig. En dat als de ervaring van Job, een ervaring in fasen, is ook de christelijke ervaring. De christelijke leven is ook een kwestie van fasen. En zo, wij gebruiken vandaag de term, deze term, de kern, toch? En zo, aan de ene kant zien we dat de kern verwijst naar iets die meest belangrijk is en meest centraal is. Maar aan de andere kant, de kern is de diepste zaak in de Bijbel. Oké, dit is ook een heel belangrijk punt. In 1 Korintiërs 2:10, 1 Korintiërs hoofdstuk 2, vers 10. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepten van God. Okay. Heiligen, dit is een belangrijke christelijke ervaring dat we moeten begrijpen. De Geest van God, hij is vol van pom, pom, pom. Hij wil onderzoek doen. Active research. Active research. For what? For what do? Is so that wij de diepten van God kunnen ervaren. So that wij de diepten van God kunnen kennen. Kunnen leren. So God heeft een hart voor ons om dieper te gaan. Hebben wij ook hetzelfde hart? Dat is de kwestie. Als je God alleen kent als je verlosser, breek je Gods hart. Weet je dat? Heb ik... Oké. Als je God alleen kent als je verlosser, dan breek je Gods hart. Ik denk dat Johannes 11:35 is wel bekend onder ons. Johannes 11:35. Het is de kortste vers in de Bijbel. Wat is dat? Jezus weende. Gebruik Nederlands. Sorry. Ja, Jezus wept. Eh? Jezus weende. Maar waarom weende Jezus? Waarom weende Jezus? Okay. Waarom weende Jezus? Veel christenen, veel gelovigen, ze denken dat het is, want dat was het verhaal van de sterven van Lazarus. En zo, Jezus, hij had een hart vol van liefde voor Lazarus. Oh, Lazarus is gestorven. Oh, like so. Maar dat is niet zo. Lees de Bijbel. In Johannes 11, vers 14 en 15. De Heer Jezus, hij zei letterlijk. Lazarus is gestorven en ik ben blij. Here's the Bible. Lazarus is gestorven en ik ben blij. Waarom? Weet je dat Johannes 11 is een verhaal waarin we kunnen zien dat hier is een Godmens, Jezus Christus, en hij is vol van pom, pom, pom. Waarom? Hij wil God tonen als opstandingsleven. Hij wil geopenbaard als opstandingsleven. So in het begin is Jezus Christus zo vol met pom, pom, pom. Oh, Lazarus is gestorven en ik ben blij dat ik was daar niet. Want nu kan ik mezelf openbaren als opstandingsleven. Halleluja. Echt, lees het. Maar door Johannes 11 kun je zien dat de pom, pom, pom is minder en minder en minder. Waarom? so veel meningen van de mensen over wie Jezus is en wie Jezus is niet. Niemand wist dat hij opstandingsleven was. En zo hij was zo verdrukt. Depressed, ja. Wat is depressed? Ja, ik gebruik de Engels. Oké. Depressief, ja. Hij was zo depressief. Niemand kent me. Niemand weet wie ik ben. En zo, in het begin, Jezus was daar en zei, Lazarus is gestorven, ik ben blij, nu heb ik een kans. En dan Thomas zei, ja, maar de Joden, ze willen u doodmaken hier. Ja, maar ik ben opstandingsleven. Maar Thomas hoorde dat niet. En Thomas, hij zei, laten we ook gaan om te sterven. Kom maar. Nee, waarom? Geen probleem, laten we gaan. En in de huis van Martha kwam tot de Heer. En de eerste ding dat Martha zei was, als je eerder hier was, zou mijn broer niet gestorven zijn. En de Heer zei, maar ik ben, jouw broeder zal opstaan. En Martha zei, ik weet dat hij zal opstaan in de laatste dag. Nee, dat was niet mijn bedoeling. Jouw broeder zal opstaan. Maria, jouw beurt. Dan Maria kwam. De Heer, de pom, 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 pom. En Maria, de eerste ding. Als je hier was, dan zou mijn broeder niet gestorven. En de Heer zei, maar ik ben de opstandingsleven. Als je broeder niet sterven, dan kan ik niet mijzelf als opstandingsleven getuigen. Er was zoveel meningen. Wat is nodig? En niemand kent de Heer als opstandingsleven. De pom, 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 dat wordt pom. Jezus weende. Als we de Heer niet kennen in een diepere manier, dan breken we Gods hart. Voor de Heer is dit een hart. Dit is geen grapje. Dit is een hartverscheurende zaak voor de Heer. Bijvoorbeeld, als je vrouw je niet herkennen vanwege een ziekte, misschien Alzheimer's disease, de ziekte van Alzheimer's. Wat voel je dan? Dit is mijn vrouw. Maar mijn vrouw, zij kent me niet. Ik ben gewoon een vreemde in haar ogen. Dat is een hartverscheurende zaak. En dit is de pijn van God. Dit is de pijn van God. Wij kennen de Heer niet. In de juiste manier, in de diepste manier. Misschien zijn we aardig met de Heer. Net zoals onze vrouw, als zij Alzheimer's heeft, ik geloof dat zij zal aardig zijn met jou. Maar aardig, net zoals zij is met een vreemde. Hartverscheurende zaak. Wij kennen hem niet zo diep als we zouden moeten, heiligen. Wij moeten dag na dag en stap voor stap vooruit gaan boeken in onze relatie met de Heer. Ik heb ooit een situatie meegemaakt waarin ik de Heer volgde. En in deze situatie was het mogelijk dat sommige mensen, een groep mensen met gezag, mij juridisch probeerden aan te vallen. Maar de Heer liet me zien dat hij de koning op de troon was en onder zijn voeten ligt elke macht en kroon. Amen. En toen ik dit visioen zag, was ik vol met vreugde. Ik had geen angst meer. En natuurlijk, inderdaad, de Heer, hij leidt me door de situatie vol met vreugde. En ik was blij. En door zo'n situatie was mijn relatie met de Heer gediepend. Ja, in een diepere manier. En in een andere situatie toonde de Heer mij zijn hart. En hij sprak Jeremia 29, vers 11 tegen mij. Jeremia 29, 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, spreekt de Heer. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Een hoopvolle toekomst. God denkt aan ons, heilige.
Amen.
Hij denkt aan ons. En als hij aan ons denkt, denkt hij aan vrede. Denkt hij aan een toekomst.
Amen.
Denkt hij aan hoop. Alles wat hij doet, zal je hoop geven. Maar wat is hoop eindelijk? Dit is een van de aspecten in Romeinen 5. Toch? Wat is hoop? Hoop is niet wat de meeste mensen denken. Ik denk dat de meeste mensen begrijpen de taal van de Bijbel niet. Net zoals het woord economie. De meeste mensen, als je spreekt met deze mensen, oké, Gods economie is belangrijk. Gods economie is dat een plan om mij een miljonair te maken. Dat is het denkbeeld van de meeste mensen. In dezelfde manier, hoop is ook nog een woord dat we moeten dieper gaan. Hoop is niet wensen dat iets gebeurt. Hoop in het Nieuwe Testament is een vast vertrouwen in een gegeven belofte. De concordantie van Strong, ik gebruik dat elke dag, is hier erg nuttig. In Strong's Concordance. Het staat daar. In het. Oké, hoop is elpis in Griek. In oorspronkelijke taal, elpis. In het Nieuwe Testament duidt elpis voornamelijk op een zekere verwachting of vertrouwen in Gods beloften. Het is niet zomaar wensdenken, maar een vaste zekerheid gebaseerd op het karakter en de trouw van God.
Amen.
Wanneer God je hoop geeft, dat is beter dan geld op de bank.
Amen.
Een bankfout en alles is weg.
Ja. Huh?
Al je geld is weg. Maar hoop is anders. Je kunt een huis bouwen op Gods hoop.
Amen.
Zo vertrouwbaar. Dit is de echte ervaring van God.
So,
waarom wil ik al deze dingen spreken? Want de ervaring in Romeinen 5 en Romeinen 6, als het gewoon doctrine is, oké, dood, opstanding, rechtvaardiging, organische behoudenis, dan kunnen we niet verder gaan. We moeten dieper gaan. Ik denk dat ons gebrek is echte ervaringen van Christus. Al deze dingen moeten ervaringen worden. Daarom, ik vind een uitspraak zo mooi. Ik weet niet wat de toekomst vasthoudt, maar ik weet wel wie de toekomst vasthoudt. En ik bid dat bijna elke dag. In Engels is het, I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Maar we moeten dieper gaan. We moeten dieper gaan. Wij kunnen niet blijven op een oppervlakkige manier. Ik waardeer hoe de dienaren de jongeren begeleiden. Ze begeleiden de jongeren, de YP's, op hun eigen niveau in kleine stapjes. Bijvoorbeeld, broeder Henk geeft een voorbeeld altijd. Ik ging naar Aldi of Lidl en ik vraag de heer, welke hakkelslag zal ik kopen? Puur of melk? En dit is goed. Dit is goed. We moeten in zo'n manier beginnen. So, ik waardeer het zo veel. Maar, 3 jaren later, als onze diepste ervaring van God is, hakkelslag, dan hebben we een probleem. De diepste ervaring van God is, welke hakkelslag zal ik kopen? Dan hebben we een probleem. Heiligen, wij moeten dieper en verder gaan. Waar is de dis voor de ogen van onze vijand? Waar is dat tafel? Wij moeten dieper gaan. Het kruis, de verdrukkingen, dit is een sleutel voor ons. Okay? En het ontkettend de stroom van goddelijke leven. Want een van de kenmerken van een persoon met een echte ervaring van God door de echte kruis en door echte verdrukking is bediening. Als er een stroom is vanuit ons, dat is een kenmerk van een aromatische verdrukking. Niet een, wij kunnen zeggen, oh, ik heb door het kruis gegaan. Nee, dat is gewoon verdrukking. Verdrukking is niet het kruis. Als je wil het kruis kennen en smaken, dan waar is de aroma? Waar is de bediening? Dan weet je dat eindelijk is er een kruis hier. Waarom? Waarom en hoe kunnen we dit ervaren in een meer specifieke manier? Nadat hij had gezegd dat hij God had gezien in Job 42, hoop zij, daarom herroep ik. En in het Engels, eindelijk betekent dit, ik verafschuw mezelf. In het Engels is I abhor myself. I abhor myself. Wat is dit? Dit is echt einde, termination. Real termination. Dit is het kruis. Dit is echt het kruis. De beproeving die we doormaken, dit is niet het echte einde. Dit beproeving is slechts uiterlijk. Maar wanneer we God zien, te midden van onze verdrukkingen, schijnen er lichten op onszelf. En dan kunnen we onszelf zien. En op dat moment wordt een klein deel van ons natuurlijke zelf opgeslokt door het goddelijke element. Dit is echte dood en opstanding. Dat moeten we zien in elke situatie. En wij zien het heel duidelijk in Romeinen 6. In Romeinen 6, vers 3, het zegt dat wij allen die gedoopt zijn in Christus Jezus, gedoopt zijn in zijn dood. Wat is de betekenis van het woord doop? In Grieks, doop is baptizo. En dit woord betekent letterlijk ondergedompeld worden in. To be immersed into. To be immersed, ondergedompeld worden in. En zo, dit in hier, dit is de reden waarom Paulus zei, hij zei dat wij toegang hebben tot deze genade waarin wij staan. In. En in daar is belangrijk. Wij zijn in Christus geplaatst. Meer specifiek, wij zijn geplaatst in de dood van Christus. Hoe is deze ervaring? Wanneer een plant geënt wordt, maakt de tuinman een snede. En de snede is gemaakt op de boom en ook op de tak, toch? En de snede is niet recht. De snede is schuin. Waarom? Oppervlakte. We willen meer oppervlakte. We hebben meer oppervlakte nodig, meer contact nodig. Maar dat snede is dood. Dat snede is het kruis. En dat snede, hoe groot het is, hoe beter de stroom. Hoe beter de verbinding. Halleluja. Op de boom des levens is de snede groot. De oppervlakte is groot. Maar wat van wij? Hoe groot is onze snede? Ik denk dat misschien is het niet zo groot. En zo onze contact met de Heer is niet zo groot. Zo onze stroom is niet zo veel. Maar als wij gewillig zijn om door meer verdrukkingen te gaan met de Heer, groter en groter en groter, meer en meer kruis, dan zullen we verbonden zijn met de Heer door onze verdrukkingen. Amen. Door het kruis. The contact is groot en de stroom is ook groot. Amen. Dan zullen we een aromatische ervaring hebben. En niet alleen ons, maar iedereen rondom ons ook. Amen. So dit is de reden waarom de Heer zei in Johannes 10:10. Hij zei dat hij is gekomen opdat wij leven mogen hebben en wel in overvloed. Is dat onze ervaring tijdens de tafel van de Heer? Ik denk niet zoveel. Maar is oké. Laten we vanaf vandaag doorgaan. Amen. Verder gaan. Amen. Vooruit gaan. Morgen is de dag van de Heer. Amen. We hoeven niet een drama doen morgen. Amen. Maar als wij kunnen tijd doorbrengen met de Heer. Over al onze vorige ervaringen met Hem. En sorry zeggen tegen de Heer. Heer, vergeef me. Ik heb zoveel tijd verspild. Dat was ook wat broeder Lee zei, toch? Zoveel tijd verspild. Maar Heer, morgen is een nieuwe dag. Amen. Morgen is een nieuw begin. Ik kent uw Heer als de Alpha. Je bent altijd de Alpha. Er is zoveel met betrekking tot Jezus Christus als de Alpha. Weet je dat? Je moet de Heer ervaren in al deze dingen. Oh, Heer Jezus. We willen niet vechten tijdens verdrukkingen. Vechten om terug in onze comfortzone te blijven. We willen open zijn met de Heer. Ik ken een paar dierbare heiligen en echtpaar. Slechts één van hen had een baan op die tijd. En ze beseften dat ze genoeg geld hebben om gewoon te surviven, om te overleven, maar niets meer extra. Geen vakantie en al de leuke dingen. En er was een consideratie, kunnen zeggen, misschien de andere moet ook een baan zoeken. Maar ze kregen een antwoord van de Heer. En de Heer zei, waar ligt jouw beperking als je dit doet? Waar is jouw kruis als je dit doet? So, er is een mogelijkheid om een oplossing te vinden voor mijn probleem. Okay. Maar de Heer, hij wil dat beperking blijven. Een normale christelijke leven is een leven waarin wij hebben altijd een klein beetje beperking. En met dat beperking, dat is een behoudenis voor ons, heiligen. Het is een behoudenis zodat wij kunnen de Heer ervaren in een diepere en diepere manier. Laten we niet elke probleem oplossen zo meteen, zo snel. Heer Jezus, amen. Okay. Amen. Okay. Praise the Heer. Misschien zal ik eindigen met twee dingen. De eerste is Hebreeën 8:11. Dit is de hart van de Heer. Hebreeën 8:11. En zij zullen geenszins leren, ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder door te zeggen, ken de Heer. Want zij zullen mij allen kennen, van de kleine tot de grote onder hen. En het woord kennen hier in het Grieks betekent persoonlijke ervaring. Persoonlijke ervaring. Wij moeten de Heer kennen, heiligen, in onze persoonlijke ervaringen. Amen. Amen. Nog één ding. En dit is met betrekking tot profeteren. Ik vroeg de Heer zoveel keren. Waarom is het zo moeilijk hier voor mij om uw woord te spreken in mijn vierde taal? Waarom kan ik niet gewoon in mijn eerste taal spreken? Want er is zoveel beperking. Ik heb geen uitspraak in zoveel dingen. En de Heer, zijn antwoord was, dann kun je afhankelijk zijn van de profeteren van de Heilige. Jij hebt geen uitspraak, maar de Heilige wel. Zo, laat het een collectieve boodschap zijn. Heilige, laten we profiteren.